Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker.
Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van Met het mes aan tafel. Vandaag met Victor Alberts en Jeroen Klaassen.
En deze aflevering is in samenwerking met de Proctos Academy podcast van de Proctos Kliniek.
Onbekend maakt onbemind, want we gaan het hebben over de sinus pilonidalis, oftewel de sinuspiel. In de volksmond ook wel haarneskiesten genoemd. Hoewel al voor het eerst beschreven in 1833 door Herbert Mayo, een van de ontdekkers van het verschil in motorische en sensorische zenuwen, blijft het een onderbelicht chirurgisch kindje. Zo komt het bijvoorbeeld niet aan bod in het leerboek chirurgie, zijn er maar weinigen bekend met de echte ins en outs, maar heeft wel iedere chirurg en assistent ermee te maken. In een enquête uit 2019 alweer van het NTVG was er veel onvrede over de behandeling onder AIOS en chirurgen, wat geleid heeft tot de eind 2022 verschenen richtlijn. Vandaag spreken we met de auteurs daarvan, Robert Smenk en Boudewijn Torenvliet. Robert, Boudewijn, welkom.
Dank u wel.
Robert is colorectaal, bariatrisch en proctologisch chirurg in het Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. En Boudewijn is oncologisch gastrointestinaal chirurg met daarnaast aandacht voor buikwand en proctologie. En beide hebben natuurlijk de focus op de sinus pilonidalis. Zullen we beginnen met de eerste vraag, Victor?
Ja, Robert, om met jou te beginnen. Waar ben je opgeleid en opgegroeid? Of een andere volgorde, denk ik.
Opgegroeid in Afrika, in Tanzania. Daar werkte mijn vader. Ik heb 3,5 jaar gewoond, dus ik weet er niet heel veel meer van. Toen in Breda gekomen, daar een middelbare school gedaan en uiteindelijk gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Daar uiteindelijk ook in opleiding gekomen tot chirurg, waarbij ik in het AMC gezeten heb, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en uiteindelijk in Dordrecht.
En ooit overwogen om zelf de troop in te gaan?
Nee.
Dat is duidelijk. En Boudewijn, waar ben jij opgegroeid en opgeleid?
Nou, ik ben geboren in Rotterdam en daarna vanwege het werk van mijn vader zijn we eerst met het gezin verhuisd binnen Nederland naar Naarden in het Gooi. Toen ik 7 was, volgens mij 7 of 8, zijn we naar het buitenland verhuisd. En heb ik mijn basisschool gedaan in Jakarta, Indonesië en ook in Kopenhagen. Daarna zijn we nog verhuisd naar Canada en heb ik het grootste deel van mijn middelbare school in Engeland gedaan. Toen terug naar Nederland voor om te studeren in Leiden. Ik ben een paar keer uitgeloot geweest. En nadat ik was toegelaten en geneeskunde had afgerond, daar ook de opleiding tot chirurg gedaan.
En wat heb je in die tussentijd gedaan totdat je met geneeskunde kon beginnen?
Ja, ik heb toen psychologie gestudeerd. En ook vooral van het studentenleven genoten.
En wat zijn aan welke landen heb je de beste herinneringen die je net allemaal opnoemde?
Ik vond het heel erg leuk om te reizen. Maar ik denk overal wel, ja, Jakarta en Indonesië is natuurlijk totaal anders dan Denemarken en Canada. Maar het is ja, overal mooi om te zijn.
En wij lazen ook nog dat je een fellowship in Ierland hebt gedaan, klopt dat?
Ja, dat klopt. Jullie zijn goed geïnformeerd. Ja. Ja, toen was ik eigenlijk hier al begonnen en ik ging uit de opleiding eigenlijk rechtstreeks hier ging ik werken in het Icaja ziekenhuis. En ik vond het heel leuk om ergens nog in het buitenland gewerkt te hebben en dat vond eigenlijk de vakgroep ook. Dus dat werd gefaciliteerd. Toen ben ik nog 2 maanden in Dublin geweest voor een colorectale fellowship.
Ja, mooi.
Nou, we gaan het hebben over de sinuspiel vandaag. Hoe komt het? Hoe heeft dat zo jullie speciale interesse gekregen, Robert?
Nou, we hebben dat eens even teruggekeken toen we laatst wezen wandelen met onze honden. Eigenlijk is het begonnen in 2018. Toen was er een WCP-congres. En toen raakten we in gesprek over de sinus pilonidalis. En eigenlijk vonden we dat het de zorg voor deze aandoening beter kon. We hadden allebei het idee al vanuit onze opleiding dat de zorg voor deze patiëntengroep eigenlijk onder de maat was voor ons gevoel. We hadden niet zo heel goed gevoel bij het verrichten van een excisie. En op dat moment was ik in ieder geval gestart met pitpicking en laser, waar we straks nog op terug zullen komen, denk ik. En daaruit was mijn interesse verwekt voor een alternatief voor de excisie. En toen raakten we met elkaar aan de praat. En toen hebben we zelfs via het Icaja nog een onderzoeker gevonden. En toen zijn we in eerste instantie ook met collega Fles uit Icazia, zijn we met z'n vieren keer gaan eten. En toen zijn eigenlijk alle ideeën begonnen.
Dan de Sinus pilonidalis. We beginnen eerst over wat etiologie en de ontstaanswijze daarvan. Daar is denk ik veel onduidelijkheid wel over. Robert, kun je eens uitleggen, wat is nu een Sinus pilonidalis?
Nou, sinus pilonidalis is een onderhuidse ontsteking, meestal in de bilnaad, veroorzaakt door penetrerende haren. En die haren kunnen van buitenaf zijn. Het kunnen ook haren van de bilnaad zijn. Daar is veel discussie over. Er zijn verschillende theorieën over. Maar het feit blijft dat het een ontsteking is onder de huid, veroorzaakt door haren.
En dat kunnen ook hoofdharen zijn, maar ook de haren van je hond? Of gaat het niet zo ver?
Ja, inderdaad, het zijn haren van buitenaf. En het interessante is ook dat je dus de sinus pilonidalis in zeldzame gevallen ook op andere plekken kan vinden dan de bilnaad. We kennen het natuurlijk allemaal van de bilnaad. Daar is het ook de plek waar het meest voorkomt. Het heeft denk ik te maken met de anatomie en met hoe die haren daar terechtkomen en dan door de huid boren. Maar je ziet het ook wel eens bij kappers in de plooitjes van hun hand, bij de vingers. Oh ja. In de navel hebben we nog wel eens een sinus pilonidalis gezien. En misschien worden oplettende luisteraars, was er ook niet al te lang geleden in het NTVG een stuk over een sinus pilonidalis van de penis. En ja, in de borstplooi is het ook wel eens gezien naar verschillende plekken waar die haren dus terechtkomen.
Ja, we komen zo meteen wel echt, gaan we uitgebreid behandeling bespreken. Maar vlieg je dat dan ook een beetje op dezelfde wijze aan als de sinus pilonidalis in de bilnaad?
Ik heb nog nooit gezien.
Ik heb één keer een sinus pilonidalis van de navel gezien. En dat was een jonge dame die kwam met pus uit de navel. Was niet duidelijk wat het was. En pas op de OK, toen we echt heel diep die navel in konden, zagen we daar een plukje haren. Het enige wat we gedaan hebben is die haren weghalen en hygiëneadvies meegegeven. En dat is goed gegaan. Dus ik denk niet dat je dat op dezelfde manier moet benaderen als de bilnaad. Maar ervaring is echt heel weinig.
En het idee is dus dat door frictie dat die haren in de huid terechtkomen. Dat die zich een weg naar binnen boren en daaronder in een holte terechtkomen.
Ja, er zijn eigenlijk veel verhalen wat jullie zelf zeggen ook over die ontstaanswijze en misschien ook wel veel onduidelijkheid. En dan zijn er eigenlijk, als je alle theorieën op een rijtje gaat zetten, zijn er twee die het meest geciteerd worden. En dat is die van Bascom en van Karidakis. Heel simpel gezegd, van Bascom die zegt eerst ontsteking, dan binnendringen van haren. En Karidakis is andersom, eerst binnendringen haren en dan ontsteking. En iets uitgebreider dan over die van Bascom. Ook wel de stretched follicle theorie genoemd. En wat hij dan zei is dat de billen eigenlijk aan de midlijn van de bil natrekken en die huid daar oprekt. En daardoor rekken ook die haarfolliculen op. Die kunnen ontstoken raken of geblokkeerd raken en daardoor ontstoken. Dan ontstaat een soort mini-absces die zich dan spontaan ontlast. En die holte epithelialiseert dan. En die geëpithelialiseerde holte, daar kunnen dan weer haren indringen. Nou, dat is voor een aantal redenen is dat misschien wat minder waarschijnlijk. Eén is dat op plekken waar sinus pilonidalis ook voorkomt, waar we het net over hadden, daar vind je eigenlijk geen haarfollikels. En dat is eigenlijk ook precies in het midden van de bilnaad is het ook niet zo. Dat is ook histologisch, is dat ook onderzocht. En daarbij meestal als een haarfollikel blokkeert, dan krijg je iets anders. Dan krijg je namelijk iets van een ateroomkieste of een epidermiskieste, maar niet zo'n abscesje zoals die beschrijft. Dus later heeft Bascom ook zijn theorie iets bijgesteld, dat die iets dichter bij Karidakis komt. Nou, wat zegt die dan? En dat lijkt de meest plausibele theorie tot nu. Die zegt dat er drie dingen nodig zijn voor de ontwikkeling van een sinus pil. Dat zijn die losse haren met schubbenstructuur. Frictie door de contactvlakken van de billen. En die kwetsbare huid in de middenlijn. En dus die haartjes die komen tussen de bilnaad terecht. In het geval van een sinus pil bij de bilnaad. En door beweging kunnen die haren eigenlijk door die schubben maar één richting op. En die penetreren dan de middenlijn, die kwetsbare huid in de middenlijn. En die veroorzaken daar een ontsteking, een vreemd lichaamsreactie en een ontsteking. Nou, die Dat kan in verschillende gradaties. Het kan asymptomatisch zijn. Het kan beperkt blijven tot de middellijn, maar het kan ook een weg naar buiten proberen te zoeken in de vorm van een absces. Of een chronische secundaire sinus. En die zie je dan wel eens en die zit dan meestal boven aan de bilnaad en die kiest dan een of de andere kant.
Mijns inziens komt dat vaker links voor dan rechts. En hoezo is dat eigenlijk?
Ja, het is grappig dat je dat zegt, want dat idee had ik ook. En we weten dus dat de haren migreren vanuit de middenlijn naar lateraal toe. En ja, de gedachte was, waarom nou naar links? Heeft dat dan te maken met dat de rechterbil meer beweegt, waardoor dan de haar naar links wordt verplaatst? Nou, het was een beetje een wilde theorie. Er is niet ergens op gestaafd. We hadden zelfs nog ideeën om dat eens een keer echt te gaan uit te zoeken in een studie. Maar toen hebben we later gekeken dat er toch een artikel daar bewust naar gekeken heeft. En dat is een studie van Kargin uit 2021 in Turkije. Die heeft naar 856 patiënten gekeken. En die zag dat kortbestaande ziekte vooral in de middenlijn bestond. En dat de wat chronischere ziekte zich naar lateraal verplaatste. Dus die hadden dan een lateraal drainerende sinus. En toen heeft hij ook gekeken naar de dominante hand van die mensen. En toen bleek inderdaad in de groep van mensen die rechts dominant waren, het vaker bij de linkerbil draineerde dan bij de mensen die linkshandig waren. Dus daar ja, vond hij in ieder geval een of andere link tussen de zijde die je het meest gebruikt, die haar een bepaalde kant op duwt.
En heeft hij daar ook een theorie over dan? Hoe duw je dat dan, die haren naar die kant? Is dat bij je als je hier geweest bent?
Stel dat jij zit en je zit de hele dag te schrijven, dat je toch, je leunt meer op je rechterbil tijdens het schrijven. En je gebruikt dat. Of weet ik veel, je loopt en dan gebruik je meer je rechterbeen. Of als je iets doet. Ja, en, nou ja, goed. In ieder geval dus dat de gedachte erachter is, dat je die lichaamshelft meer gebruikt.
Ja.
Nou, en er is ook iemand die heeft een anatomische studie beschreven over hoe dat dan zit met de musculus gluteus en de vezels die dan naar de middenlijn lopen. En dat daar inderdaad ook een soort mechanisme is wat die haar dus een bepaalde kant op duwt.
Wat zijn nou de risicofactoren verder die je kan benoemen voor sinus pyramidalis?
Nou, de risicofactoren zijn denk ik die diepe bilnaad, type haar. Wat ook wel genoemd wordt, is overgewicht. Maar daar zien we eigenlijk, daar is eigenlijk niet zo heel veel bewijs voor. En ja, kijk, als je kijkt naar de mensen die het krijgen, het zijn vooral mannen. Dus de verhouding man-vrouw is ongeveer 3-1 of 4-1. En leeftijd, dus vanaf de puberteit tot aan ongeveer je 40ste.
En mannen, is dat dan omdat die hariger zijn of kan je dat niet zo zeggen?
Ja, dat is wel denk ik de conclusie die we allemaal getrokken hebben. En eentje die echt voor de hand ligt als je lichamelijk onderzoek gaat doen. Maar feit blijft wel dat vrouwen het ook krijgen en die hebben daar minder haar. Dus lichaamsbeharing is altijd gezegd, en dat kan je bijna niet wegpoetsen, dat een rol speelt. Maar je kan misschien ook zeggen dat de stevigheid, de diepte van de bilnaad en we zeggen dan af en toe die verzamelgleuf, hè, voor haartjes en debris die eigenlijk deze aandoening veroorzaken, dat ook een rol speelt.
En is roken ook nog een risicofactor?
Nou, roken is een risicofactor voor het krijgen van een absces en voor minder goede uitkomsten na behandelingen.
En ik was toch nog wel benieuwd naar die katten- en hondenharen, want dat kan dus ook een oorzaak zijn van de sinus pyramidalis.
Honden- en kattenharen zeker, maar het zijn een beetje de ondersteunende observaties. De meeste haren die zijn aan beide kanten afgeknipt. Dus niet met de haarwortel nog eraan en niet afgescheurd, maar afgeknipt. En dat deed denken aan haar na kappersbezoek. Dus geknipt haar of gesneden haar, maar geknipt haar. En vervolgens hebben ze gekeken naar de kwaliteit en de structuur van die haren. En dan zien ze eigenlijk dat die veel meer overeenkomst komen met dat van hoofdhaar. En niet zozeer van lichaamshaar. Nou ja, dus dat geeft ook een beetje dat karakter weer. En ook het idee dat we misschien toch rekening moeten houden dat het niet de behaarde mannenbillen zijn, maar dat er ook inderdaad de haren van de hoofdhuid een rol spelen. En dat wordt eigenlijk in al die in de literatuur eigenlijk wel ondersteund. En dan heb je ook dit soort ondersteunende observaties dat je ook wel eens patiënten, en volgens mij heb jij het ook wel eens gezien, en die komen dan binnen en die hebben dan zwart haar. En dan doe je lichamelijk onderzoek en dan zie je daar zo'n wit haartje uit die sinus steken. En dan kijk je nog eens goed en dan zie je zo'n vliesdrui met allemaal van die witte haartjes erop. En zeg je, wat voor een kleur hond of kat heb jij? Nou, dat blijkt dan. En die slapen dan ook meestal met hun hond of kat in bed.
En dat zijn dan, maar dat zijn geen geknipte haren dan van de hond of kat?
Nee, maar die raken dan wel los. Dat is waar, ja.
Dus dan is een hond of kat ook een risicofactor voor sinuspiering?
Nou, in ieder geval niet mee naar bed.
Wel mee in bed slapen, ja.
Niet mee in bed slapen, ja.
En we komen er denk ik zo even op bij preventie. Maar het lijkt dan wel dat als je die bilnaad gewoon schoonhoudt, dat is ook een beetje met een soort van hygiëne. Ja, niet dat die mensen vies zijn, maar gewoon het opruimen van die rondslingerende haren. Dat dan hygiëne tussen aanhalingstekens ook een risicofactor zou kunnen zijn.
Ja, zeker. Dat zeggen wij ook. En we hebben dat in de richtlijn, hebben we dat ook op basis van alles wat daar eigenlijk over geschreven is gezegd. Maar hygiëne vertalen we dan een beetje als de afwezigheid van debris en losse haren in de bilnaad. Yeah.
En daar zou een associatie zijn met hidradenitis suppurativa. Robert, hoe zit dat?
Ja, dat is natuurlijk ook een ontsteking die vanuit de huid ontstaat. Hidradenitis is wel iets anders in die zin dat daar gedacht is dat door een talgklier komt, talgklierontsteking. Maar dat komt ook in de lichaamsplooien voor. Net als de sinus pilonidalis, die vooral de bilnaad voorkomt, wat ook een lichaamsplooi is. Nou, de hidradenitis komt vooral in de, zoals we wel weten, oksels en de liezen voor. Maar het kan dus ook op andere plekken voorkomen. Perianaal, ook op de rug en andere delen van het lichaam, maar ook in de bilnaad. En dan kan je je afvragen van, ja, wanneer is een ontsteking in de bilnaad nou een sinus pilonidalis en wanneer is het hidradenitis? Nou, ik denk als jij echt haren vindt onderhuids, dan is de diagnose duidelijk. Dan is het een sinus pilonidalis. Maar ja, het kan nog wel eens over twijfelen of het niet een hidradenitis is, die je toch op een andere manier misschien zou behandelen in eerste instantie. Wij hebben dus gezegd, ook in de richtlijn, van nou, als jij iemand hebt met een ontsteking in de bilnaad, en ook al denk je aan een sinus pilonidalis, vraag wel altijd even uit, heb je ook ontstekingen in je oksel of in je liezen? Want dan zou het ook een hidradenitis kunnen zijn. En wat ook kenmerkend is voor een hidradenitis, is dat je dan bilateraal een sinusopening hebt. Bij de haarneskiest is het wel echt altijd unilateraal. Ik heb in ieder geval nog nooit, ik weet niet of jij wel, Boudewijn, maar ik heb nog nooit een bilaterale drainerende opening gezien bij een sinus pilonidalis.
Ja.
Nou, we hebben het al een aantal keer gehoord, hè? Sinus en pits. Robert, kan jij nog iets vertellen over de terminologie die eigenlijk daarin in het ziektebeeld gebezigd wordt?
Ja, een goede vraag. Daar zijn niet hele duidelijke definities van in de literatuur, vind ik. De een heeft het de ene keer over een pit of een sinus en de andere keer is het weer anders. Dus ja, om daar nou hele eenduidige definities in de literatuur zijn, vond ik niet. Als wij erover nadenken, dan denken wij dat een pit eigenlijk het kleine openingetje is wat je dus in die bilnaad ziet in het midden, in de mediaanlijn, die ongeveer 1-2 mm groot zijn. Dat zijn de echte de pitjes, waar je dan soms ook een haartje ziet of meerdere haartjes uit ziet steken. Terwijl de sinus ons inziens meer een wat grotere opening is. Dus ja, ik denk iets meer dan 3 mm. En dat is vaak ook de drainerende plek. Dus die kan je meestal aan de paramediane laterale zijde hebben, hè, waar die haar dus weer naar buiten komt. Dus de lateraal drainerende sinus. Maar je kan ook van die sinusjes in de middenlijn hebben. Dat zijn dan iets grotere defectjes waar dan wat vocht of pus of bloed uitkomt. Ik denk dat daar een beetje onderscheid in gemaakt kan worden.
Boudewijn, zou jij wat over de anatomie iets kunnen zeggen?
Ja, anatomie is een groot woord misschien voor deze regio. Het is, maar het is misschien wel goed om een aantal landmarks te noemen. En ook een beetje de 3D-beschouwing van de bilnaad. Want we zijn als chirurgen heel goed om te beoordelen en te behandelen met de patiënt in buikligging en de billen opzij gespreid. Maar de werkelijkheid is dat als die patiënt opstaat en het ziekenhuis uitloopt, dat die bilhammen tegen elkaar aan komen weer. En dat die wond die we eventueel in de diepte hebben gemaakt, dat het eigenlijk geen open wond is. En dat je ook niet kan verwachten dat die op dezelfde wijze geneest als een wond op je arm of je been of je buik. Dus hoe kan je dat inzichtelijk krijgen? Wij doen dat met patiënt staand en dan kan je gewoon aftekenen. Dus dan teken je twee strepen, één op de linkerbil en één op de rechterbil. Daar waar de billen elkaar net niet meer raken, waar de contactvlakken van die bil ophouden. Als de patiënt dan in buikligging komt te liggen en je tapet de billen weg, dan ontstaat een driehoek. En die driehoek, dat noemen we de navicular area, in goed Nederlands. Dat zijn de contactvlakken van de billen. En dat is denk ik wel goed om te realiseren. Dat is ook gewoon gezonde huid. Daar kan je wat mee. In het midden zit die kwetsbare middenlijn. Dat is een dun roze streepje waar die pits ook ontstaan. Daar treden haren in en die veroorzaken daar een ontsteking en zoeken soms een weg naar buiten. Nou, als je dan iets verder naar caudaal gaat en je spreidt de billen, dan krijg je ook zo'n richel, als we kijken. En dat is meestal ter hoogte van het oscoccygis. En caudaal daarvan krijg je de perianale huid. En dat is ook een soort driehoek. Dat noemen we dan de anal triangle. Die huid is daar wel heel kwetsbaar. En dat is wel goed om te beseffen als daar wonden zitten van eerdere behandelingen of primaire, secundaire, maar sinussen van de sinuspiel is ook wel iets lastiger te behandelen. Dus daar moet je wel voorzichtig zijn. Nou, de rest is waar de sinus zit, is eigenlijk alleen maar huid en subcutis. Dus als je spier, pees of bot tegenkomt, dan moet je eigenlijk niet zijn. De enige plek waar je nog spier tegenkomt, dat zijn de buitenste vezels van de externe sphincter. En die zitten vast aan de huid bij die perinale huid. En als je een verschuivingsplastiek doet waar je de diepte uit de bilnaad probeert te halen, dan kom je die wel tegen.
Ja, we zijn snijdende vakmensen en we houden om alles in hokjes te stoppen. Dus ook hier is er een klassificatiesysteem. Robert, kan je daar wat over vertellen?
Grofweg hebben we het opgedeeld in vijf types. En één is dan, 1A is asymptomatisch. 1B is alleen maar pitjes in de middenlijn. Dan heb je 2 is het absces. Dat wordt natuurlijk anders behandeld. Hè? Dat alleen maar incisie in drainage. Type 3 is dan de complexere sinuspilonidalis met een lateraal drainerende opening. Type 4 is het recidief. Dat is eigenlijk ook weer een andere soort entiteit. Hè? Dan moet je misschien toch over na gaan denken of je weer dezelfde behandeling gaat doen of een andere behandeling gaat doen bij een recidief. En tenslotte heb je categorie 5, de chronisch hypergranulerende wond, die je ook weer op een andere manier kan behandelen, vaak conservatief. En uiteindelijk kan je ook een soort algoritme bedenken voor deze klassificatie. Dat hebben wij nog niet zozeer in de richtlijn gezegd, omdat die klassificatie niet gevalideerd is. Dus de vraag is hoe goed kan je die toepassen dan in een duidelijk behandelalgoritme. Ja. Maar in de richtlijn doen we wel suggesties voor wat je zou kunnen doen.
Okay. Mooi. Nou, dan gaan we door naar de presentatie en de behandeling van de sinuspilonidalis. En dan allereerst asymptomatische sinuspiel. Dus een patiënt die presenteert zich met wat pitjes in de bilnaad en die heeft daar eigenlijk geen last van. Daar blijven we vanaf of moeten we daar toch iets mee doen?
Nee, ja, ik denk dat je daar vanaf moet blijven. Het enige lastige is wel dat soms deze mensen dan toch in één keer na 3 of 6 maanden of langer weer terugkomen. En dan wel klachten hebben. Maar iemand die bij jou in de spreekkamer zit en je ziet 3 pitjes in de middenlijn, is het op dat moment rustig. Je vraagt, heb je eigenlijk klachten? Zeg ja, nee, nu niet. Ik heb wel 3 maanden geleden had ik wat vocht wat eruit kwam. Maar nu gaat het eigenlijk wel. Ja, dan zou ik zeggen, dan ga ik niet opereren. Want je hebt nu niks. En als ik ga opereren, maak je een wond die misschien niet wil genezen. Dan heb je het slechter gemaakt. Ja. Maar goed, we hebben ook de vraag gekregen bij de kerstcursus toen, van wat doe je dan als iemand dan toch weer terugkomt? Ja, kijk, ik denk als zo iemand 2 of 3 keer zich presenteert op jouw spreekuur, dat hij toch wel tussentijds klachten heeft gehad, dat je dan wel moet gaan nadenken over behandeling. Het is soms toch een soort slapende vulkaan. De onderhuid zit te broeien. Af en toe komt het op en dan is het ook lange tijd weer rustig.
Ja, en is het De sinuspiel in het algemeen, is dat nou puur een klinische diagnose? Of zeg je dat er nog ruimte is voor echo of aanvullende diagnostiek?
Ik denk dat het een klinische diagnose is. Je hoeft alleen maar een MRI te maken als je een opening hebt heel dicht bij de anus en je twijfelt of het geen perinale fistel is. Maar voor de rest is onderzoek nagenoeg obsoleet. Heel soms doe ik het nog wel eens als iemand terugkomt met klachten en je ziet aan de buitenkant niks. Nog een echo, om toch aan te tonen of er ergens subcutaan toch nog een collectie zit. En heel soms beschrijft de radioloog dan een langwerpige structuur van 2 centimeter, verdacht voor een haar. Ja, dan ga ik wel kijken.
Ja.
Je zei net al dat op het moment dat niemand er geen last van heeft, dan ga je niet opereren op dat moment. En dan, nou ja, waarschijnlijk komt dan iemand toch wel terug met die klachten. Maar dan ga je wel waarschijnlijk adviezen geven wat iemand kan doen. Een soort van preventie eigenlijk. Welke zijn dat?
Ook een beetje op basis van die etiologie en de gedachte over die ontstaanswijze geven in ieder geval een advies aan iedereen om te zorgen dat er geen losse haren in de bilnaad komen. Dus na kappersbezoek en lichaamsontharing in ieder geval zorgen dat die haren daar weg zijn, dus douchen. Scheer de bilnaad niet. En dat zie je nog heel vaak gebeuren. Misschien daar kunnen we zo nog even op terugkomen. Maar goed, hou de bilnaad schoon, waarbij we dus zeggen geen haren erin, niet roken en gewichtsvermindering. En wat ook heel vaak gezegd wordt, maar er is eigenlijk heel weinig bewijs voor, is dat langdurig zitten. Komt nog heel vaak terug, maar eigenlijk als je dat helemaal gaat terugzoeken in de literatuur, dan kom je bij een interessant hoofdstuk ergens. Maar de gedachte is natuurlijk ook Tweede Wereldoorlog, Jeep Riders Disease. Maar misschien moeten we daar ook vraagtekens bij zetten. Was het nou de Jeep of was het de crew cut? Jonge,
crew cut was de
crew cut, ja, dus ja. Dat korte haar. Dus heel veel met de tondeuzen erdoor in situaties van waar jonge gespierde mannen, bij wijze van spreken, met misschien wel wat meer bilcontactvlak dan de meesten, niet echt in de gelegenheid waren om daar sublieme hygiëne erop na te houden. Dus het zou ook nog maar best eens kunnen dat het was en dat meespeelde.
Ja, en dan zeg je het ook niet scheren, maar laseren, dat advies wordt ook nog wel eens gegeven als preventie of na behandeling, maar dat moeten we dus ook niet doen.
Nou, misschien eerst het scheren, want dat heb ik ook zelf tijdens mijn opleiding ook heel lang gedacht. Hè. Als je die wondpoli deed en dan zag je iedere 3 maanden weer dezelfde persoon terugkomen met zo'n hele mooie rode granulerende wond, waar je best je best voor moest doen om die überhaupt te zien door die bilpartij eerst te spreiden. Maar dan zei je van, nou, dat ziet er mooi rood uit, kom maar weer over 3 maanden terug. Maar dan zaten daar haartjes naast en dan was altijd het idee van, als die wond dicht gaat, dan blijven die haartjes daar zitten. Dus als een probleem, die moeten weg. Ja, dat is dus niet zo. Het zijn echt losse haren zijn het probleem. En dat geldt denk ik voor alle wonden op het lichaam. Als er haren naast de wond zitten die nog vastzitten aan de wortel, vanwege de schubben patroon en de richting daarvan, als die vast komen te zitten in de wond, zullen die altijd door beweging naar buiten komen.
En daarom is het dus ook niet zinvol om te laseren. Want je lasert dan alleen maar de bilharen weg, die eigenlijk in veel gevallen helemaal niet het probleem zijn.
Ja.
En het is duur. Het is pijnlijk soms. En dan heb je ook nog wel eens dat de haren terugkomen. Dus ja, wat is daar nou het nut van?
Dus nooit laserontharing.
Nou, die vraag hebben we ons wel gesteld natuurlijk. Moet je dan helemaal afraden? Nou ja, de evidence was er onvoldoende om daar in de richtlijn te zeggen dat je dat wel of niet moet doen. Maar goed, kijk, als jij een enorm behaarde man hebt die al zijn 6e recidief heeft en moeite heeft met hygiëne, ja, dan kan je misschien adviseren. Omdat de mate van beharing minder wordt en het misschien beter schoon te houden is. Maar dat zou eigenlijk de enige reden kunnen zijn om het te adviseren, maar ik moet zeggen, afgelopen 2-3 jaar heb ik het niet meer gedaan. Jawel.
Nee, maar ook dan, zeker in dat geval, dan zou ik gewoon de diepte eruit halen, een goede verschuivingsplastiek doen. En absoluut, dan heb je geen probleem meer met het haar. Want dan, als die diepte niet meer in zit, dan blijft er dus ook niks achter. En dan heb je die frictie niet, dan heb je die haren ook niet. Dus dan, dan heb je dat probleem ook, denk ik, niet. Ja. Dus nee, laser, geef je geld aan iets leukers uit.
Ja. Robert, de technieken, de behandeltechnieken, welke zijn er allemaal?
Ja, er zijn verschillende behandeltechnieken in de vorm van niet-excisioneel of eigenlijk de minimaal invasieve technieken. Dan heb je de excisie En dan kan je sluiten of openlaten. En de derde categorie zijn de verschuivingsplastieken.
En Boudewijn, wanneer kies je dan voor wat?
Nou, ik denk dat de klassificatie die kan daar hopelijk bij helpen. Dus als je inderdaad asymptomatisch alleen adviezen uitlegt over wat het is, maar geen chirurgische behandeling. Als je dan een sinuspiel hebt beperkt tot de midlijn, dan een minimaal invasieve techniek. Nou, het absces is incisie en drainage, waarbij dan het liefst niet precies in de midlijn, maar ook niet buiten die navicular area. Nou, en als je dan een type 3 hebt, dan heb je al een wat complexere sinuspiel, want daar is een chronische sinus die, zeg maar, het resultant van die ontsteking, die probeert ergens een uitweg te zoeken. Dus dan zeggen we in de richtlijn, overweeg een verschuivingsplastiek. Maar dat is echt samen beslissen. Dus je kan de patiënt ook uitleggen wat de voor- en de nadelen van een minimaal invasieve techniek zijn. En dat een keer proberen. Maar bij een recidief is het advies eigenlijk ook een verschuivingsplastiek. En dan als laatste die type 5, dat is de hypergranulerende wond. Ja, dat kan ook soms met een, maar daar komen we volgens mij later over te spreken ook nog. Ja, wij doen dat soms met gaasdebridement en een terracotriel. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. Dus een oogzalf waar een aantal goedjes in zitten. En alleen de oogzalf zelf, dat werkt wat minder goed op dat hele, dat granulatieweefsel. Maar als je eerst dat granulatieweefsel met een gaasje weghaalt of laat halen door een liefhebbend familielid die dat wil doen. In het begin gaat het dan een beetje bloeden, maar dat kan je dan afdrukken. En dan
is het ook niet enorm pijnlijk?
Ja, het is wel, daar moet je wel voor waarschuwen hoor. Dat is wel zo. En ik heb het ook wel eens inderdaad dat ik ze ook nog flesjes Lido meegaf van tevoren om het inderdaad eerst zo'n gaasje erin te doen om hopelijk iets minder te maken. Maar eigenlijk gaat dat granulatieweefsel op deze manier al vrij snel weg. Bloedt het ook minder, al heel snel minder hard. En heb je ook die truc met het gaasdriedemaal eigenlijk al heel snel niet meer nodig. En kan je gewoon de telcotriel.
Maar hoe vaak moet de patiënt dat dan doen? Die komt met zo'n hypergranulerende wond.
En in het begin twee keer per dag.
En dan is het twee keer per dag en dan voor een aantal dagen.
Ja,
en weken.
Ja, en weken.
Tot de wond dicht is.
Nee, maar ik bedoel totdat je echt van dat gaas kan afstappen.
Ja, exact. Dus ik leg meestal uit dat ze dat dan langzamerhand moeten afbouwen.
Ja. Yeah.
Opgeleide van hoe het aanslaat. Hè. Dus als je op een gegeven moment niet meer dat granulatieweefsel hebt, dan niet meer. En ik laat ze meestal pas na iets van 2-3 maanden terugkomen.
Ja.
En heel vaak zie je dan dat het dan al.
Je ziet echt 90% van de wonden dichtgaan.
Ja?
Ja.
Ja, echt hartstikke mooi. Dat minimaal invasieve, dat begint eigenlijk gewoon bij pitpicking. Hoe doe je nu zo'n goede pitpicking?
Ja, goede pitpicking is denk ik, die staat en valt bij het debridement zelf. Dus hoe jij die pits eruit haalt, maakt denk ik niet zo heel veel uit. Of je dat met een stansbiopje doet, van welke maat dan ook. Of dat je een klein ovaaltje eruit snijdt. Maar daarna het debridement zelf is denk ik het belangrijkste. Hè. Je moet er zorgen dat al het granulatieweefsel weg is, maar vooral alle haren weg zijn. En dat kan je doen met een scherpe lepel waarbij alles goed schoonkrapt en een klemmetje eventueel om de extra haren eruit te halen en daarna spoelen. En dat is waarschijnlijk de crux van een goede pitpicking. In de wereld zijn er nu wel sinds een aantal decennia allerlei aanvullende behandelingen natuurlijk bedacht. Hè? De abscit bijvoorbeeld, de endoscopische behandeling is erop gestoeld dat je, omdat pitpicking eigenlijk een soort semi-blinde procedure is, omdat je soms zo'n holte hebt onderhuids wat je niet kan zien en je hoopt dan dat je met je scherpe lepel een klemmetje alles eruit haalt, maar echt 100% zeker weten is het misschien niet. En die abscit zou je dan met een cameraatje dat laatste haartje nog kunnen zien en eruit kunnen halen. Nou, wij vragen ons af of dat echt zo is.
Dan ga je met een heel klein scoopje of een fibro optie
3 tot 5 millimeter scoopje ga je dat kanaaltje in. En dan ga je op zoek naar die ene haar nog die je dan uitvist. Ja, wij denken dat het een beetje een marketingachtig iets is. Kan je natuurlijk ook vinden van de laserbehandeling. Het trekt ook mensen aan, dat is echt zo. En de vraag is daarvan van de laserbehandeling, wat is daar de aanvullende waarde van? Hè? De gedachte is dat de laser ook haren laat vastplakken aan de laserkop. Dus dat je daarmee ook extra haartjes nog eruit haalt. En dat je de-epithelialiseert met die laser. Net als bij fenol.
Is daar bewijs voor dat dat beter is?
Nou, kijk, ik denk dat voor laser is dat, zijn dat extra kosten. Maar voor fenol moet denk ik ook wel stilstaan dat fenol is een gevaarlijk goedje. Als je dat gaat fenol met pH googelt met hazardous, dan krijg je alle waarschuwingen die erbij zijn. Er zijn ook een aantal landen waar het voor medische toepassing niet gebruikt mag worden. Maar als je dan naar de resultaten gaat kijken, de uitkomst op de lange termijn. En het grappige zie je dat fenol en laser eigenlijk een hoger recidiefpercentage hebben dan pitpicking alleen. Dus de extra goed bedoelde aanvulling, dat die misschien wel averechts werkt. En we hebben recent ook een review gepubliceerd, ook over minimaal invasieve technieken. En daar komt eigenlijk hetzelfde uit.
En dus, waar zou dat dan kunnen liggen dan? Dat je toch een langere mondgenezing hebt, maar eigenlijk ook gewoon een hoger recidiefpercentage. Want daar doe je het uiteindelijk allemaal voor, zodat het niet meer terugkomt.
Nou, ik denk, je hebt zeg maar nog steeds wondjes in de middenlijn zitten. Die laat je open. En ik denk, het sluiten in de middenlijn zeggen we al heel lang, dat moet je niet doen. Dat gaat heel vaak pussen open, moet je de hechting weer losknippen. Dus die Bascom 1, dan sluit je het in het midden. Dan zien we vaak ook dat open gaat. Maar ik denk dat vooral de risicofactor bilnaad die je niet adresseert. Hè, dus diepe bilnaad blijft. En als je dan in die diepe bilnaad wondjes hebt zitten, open wondjes, waar vanzelf weer vel of losse haren weer in gaan zitten. Ja, dan heb je het denk ik weer terug. Dus dat zijn de belangrijkste redenen. Je doet niks met de diepe bilnaad. En je hebt open wondjes in de middenlijn. Wat we eigenlijk niet meer willen. Want we willen ook van de excisie met secundaire wondgenezing af.
Dus als je uiteindelijk iets aanvullend zou willen doen, dan zou je toch meer in de richting van een verschuizingplastiek gaan komen. Ja. En dan zit je ook bij een wat lagere klassificatie van je sinus pilonidalis, dat je al daaruit gaat komen eigenlijk. Of zie ik dat nu een beetje verkeerd?
Nee, kijk, je kan altijd met de minimaal invasieve beginnen natuurlijk. In veel gevallen werkt het wel. En die mensen zijn natuurlijk beter uit, denk ik, met een minimaal invasieve behandeling. Waarmee ze weer snel kunnen werken en wat minder geld kost dan dat je bij iedereen standaard een verschuivingsplastiek doet.
Maar dat is eigenlijk dus wel iets wat je in de spreekkamer moet bespreken met je patiënt. Ja. He, als je als risicofactor een diepe bilnaad hebt en zeg je, ja, we kunnen eerst dit doen, maar let wel, dat kan ook gewoon een step-up approach zijn naar meer.
Ja, absoluut.
Dan de excisie. Hoe pakken we dat aan? Dus daar gebruiken we methyleenblauw daarvoor? Boudewijn?
Een hele goede vraag. De antwoord is nee. Methyleenblauw, dat zou dan zijn om alle hoeken van en uiteinden van de sinus te identificeren, zodat je radicaal het weg kan halen. Maar ja, het is geen kwaadaardigheid en het is niet nodig om die hele sinus eruit te halen. Sterker nog, ik denk dat als je als chirurg sinus pilonidalis behandelt, dat we kunnen stellen dat het eigenlijk nooit nodig is om de hele sinus te verwijderen. Het leidt tot grote wonden die echt lang duren om te genezen. En soms gewoon niet genezen ook. Hè. Die hebben we ook voorbij zien komen, dat het niet geneest.
Maar hoe moeten we het dan aanpakken? Of hoe doen jullie dat? Ja, dus je neemt zo'n patiënt mee naar de operatiekamer. Je hebt de boel afgetekend, mooi met stift. Dan spreid je de billen. En hoe ver gaan jullie dan in je excisie van het complex?
Nou, excisie doen we niet meer. Excisie is obsoleet.
Oké.
Nee, dus geen grote excisies meer. Maar dus wel het algoritme, het behandelalgoritme zoals we net zeiden. Dus een step-up approach. Eerst minimaal invasief. En als dat niet slaagt, dat je dan eigenlijk moet gaan kijken naar een verschuivingsplastiek.
Ja, dus het openlaten, dat is denk ik ook obsoleet.
Wij vinden van wel. Wij denken dat niet meer van deze tijd is. Je hebt veel betere alternatieven. Dat is ook de reden waarom die pitpick met laser en alles in tevoorschijn is gekomen. Omdat, de excisie weten we allemaal dat gewoon hele matige resultaten heeft. Inderdaad, de lange wondgenezing, die Boudewijn zegt, gemiddeld 3 maanden. En daarnaast ook nog een recidiefpercentage van 30%. Ja, dus dat moeten we gewoon niet meer doen. Er zijn betere technieken.
Ja, het enige wat je nog zou kunnen zeggen is de de-roofing, dus unroofing. Dat scharen we toch ook onder minimaal invasief, waarbij je gewoon de huid over het complex weghaalt. En dan kan je een hele goede debridement van de sinus doen. Maar dat moet je dan eigenlijk alleen doen als het een beperkte sinus is.
Ja.
Maar dat is wel denk ik een goede boodschap die jullie meegeven. Want ja, in Nederland worden nog ongeveer in 20% van alle gevallen groot stukken weggesneden. En dat wordt dan per secundaire wondgenezing gewoon opengelaten.
Nou, in 2019 nog 50%.
Oké, Nog hoger dus eigenlijk waarschijnlijk. Ja. Niet meer doen dus.
En dan komen we aan bij de plastieken. Welke zijn er allemaal en hoe pak je het aan? Wanneer kies je voor wat?
Heb je even?
Ja.
Nou ja, het is... Dus ja, we gaan voor primaire wondgenezing. Dat moet het doel zijn. En er zijn meerdere plastieken beschreven. Ik denk de meest praktische indeling is die van de pure of midline procedures versus diegenen die dat niet zijn. En bij die laatste groep zijn het vooral de romboïdachtige, dus de Limberg of de Dufour-Mantel. Ja, dit zijn vierkante of ruitvormige transpositielappen, waarbij de sinus ook geëxcideerd wordt. Dus het sinuscomplex wordt eruit gehaald. Je ziet ook zeg maar, op de lange termijn dat die resultaten wat achterblijven. En dat is waarschijnlijk omdat je toch nog in die middenlijn ergens blijft, je litteken blijft maken. Cosmetiek laat ook wel wat te wensen over vanwege de asymmetrie. Maar goed, het is een verschuivingsplastiek en het heeft ook niet als voornaamste doel om de diepte eruit te halen. Nou, wat verder ook wel eens wordt gedaan, is dat als het lastig is of patiënten hebben veel recidieve gehad, is dat plastchirurgen worden gevraagd om mee te denken en mee te doen. En dan worden soms VI-plastieken of rotatielappen gebruikt. Een VI-plastiek, die kent iedereen denk ik wel. De rotatielap, dan wordt eigenlijk de hele bil, die wordt in de middenlijn gedraaid. Ja, grote procedures. Wij denken dat die onnodig zijn. Inmiddels ook al een paar keer recidieve gezien na dit soort procedures. En ja, cosmetisch, zeker die VI-plastiek, is ook niet heel erg fraai. Het is ook niet off-midline, dus weer een hogere kans op een recidief. En zoals vaak bij recidieve, zeker na excisie en plastieken, het recidief komt steeds dichter bij de anus. En dat maakt het steeds lastiger om te behandelen.
Dus wat is dan, wat heeft je voorkeur? Wat...
Nou, ik denk dan, zeg maar, dan de off-midline procedures. Ik denk dat die de voorkeur zouden moeten hebben. En dan kan je, dat is de caridacus, daar komen ze weer, caridacus en bascom.
Ja.
Om te beginnen met de caridacus, dat is een ellipsvormige excisie van huid en het sinuscomplex, waarbij een lap wordt gecreëerd aan de contralaterale zijde. En de wond die wordt dan naast de middenlijn gesloten, waarbij je een oppervlakkige bilnaad hebt gecreëerd. Meestal wordt de huid gesloten over een drain. De Bascom Cleft Lift is een variatie hierop. Maar iets meer aandacht daarbij voor het oppervlakkiger maken van de bilnaad. Daarbij is het bij die techniek, en dat doen wij ook niet, is het niet nodig om de hele sinus eruit te halen, waardoor er minder dode ruimte ontstaat. Dus in feite wat je bij de Bascom Cleft Lift doet, is je haalt één helft van het contactvlak van de billen weg. Je ondermijnt de contralaterale zijde. Je voert een débridement uit van de sinus en je snijdt die dan open. Wij snijden dat meestal in blokjes. Daardoor komt het vetweefsel een beetje tussen die blokjes naar boven en kan het ook goed genezen. En als je toevallig één zijtakje van de sinus hebt gemist, dan heb je die daarmee ook gezien, geïdentificeerd en behandeld. Overigens zijn die er vaak niet. En dan sluit je dat weer over een drain. En daarbij haal je de diepte uit de bilnaad.
Maar dan, en om even terug te komen, want net zeiden van ja, excisie is eigenlijk ook obsoleet. Maar gewoon bij al deze technieken doe je wel nog in ieder geval een partiële excisie van dat fistelcomplex of van je sinuscomplex wat je nog hebt zitten.
Nee, je haalt de huid weg en je debrideert al het snotterige weefsel en de haren weg. En al het fibrotische weefsel snij je in blokjes, maar hoef je niet allemaal weg te halen.
Okay.
Soms wel, als het in de weg zit voor je lab, kan je het weghalen. Maar ja, het is zeker niet zo uitgebreid als bij een excisie zoals we die kennen.
Nee, oké, maar ik denk dat het onderscheid goed is. Want je ziet dus al ja, hoe weinig de kennis eigenlijk is. Maar ik denk dat het wel goed is voor de luisteraar om dat onderscheid goed te maken daarin.
Ja, het belangrijkste is denk ik de primaire wondgenezing ten opzichte van de secundaire wondgenezing.
Ja, dat is denk ik het belangrijkste. En er zijn ook chirurgen die een Bascom Cleft Lift doen die wel de sinus weghalen. Maar het aardige is om te zien, wij hebben dat, ja, ik heb dat in de afgelopen 7 jaar niet gedaan. En daar zie je geen verschil in uitkomsten. Je maakt het helemaal open, dus je ziet ook precies waar die sinus is. Je kan hem heel goed debrideren. En de kapselwand, de sinuswand, dat is gewoon goed gevascularizeerd weefsel.
Ja, dus eigenlijk debridement, goede primaire wondgenezing.
Ja, buiten de middenlijn.
Precies, en dan ondiep maken van het contact. Op
het doel is ook primaire wondgenezing en de diepte uit de bil na te halen. Ja. En debridement inderdaad, zoals je zegt, van ontsteking.
En is ook onderzocht welke van die, hè, die twee, die Caridakis en die Bascom Clef, wie heeft de betere uitkomsten? Welke is goedkoper?
Ja, daar zijn heel weinig echt goede studies naar gedaan. Dus je kan daar niet een hard oordeel in geven. Nee, maar wel als je kijkt naar de midline versus off-midline procedures, daar wel. Dat off-midline wel iets beter lijkt.
Dan de niet genezende wond. Gaan we door naar de volgende in de klassificatie. Hoe zijn er goede methodes om dat te behandelen? En er werd al even genoemd de
Terpatril. Ja, nou, dat is dus die wat we in de klassificatie hebben gezegd, type 5. Dus dat is een hypergranulerende wond. Die vaak ontstaat na eerdere excisies. En ik denk dat dat ook toch wel ten dele ligt, omdat die wond vaak in de diepte ligt. En soms zie je hem ook niet. Hè? Als patiënt staat, dan zie je niet dat daar een wond is. En dan moet je eerst überhaupt de billen spreiden om te zien dat daar een wond is. Dat geneest niet goed. Overigens kan die ook primair ontstaan. Hebben we ook wel eens gezien, maar dat komt minder vaak voor. Nou, daar is die truc met Terpatril goed voor. En als dat niet gaat, dan kan je ook zeker een verschuivingsplastiek doen. Wij zouden daar een Bascom Clef Lift voor doen.
Ja.
Het lastige vind ik dat die chronische wonden, die zitten vaak ook caudaal, dus dicht bij de anus. En dat is gewoon moeilijk te behandelen. Die kan je ook niet minimaal invasief behandelen. Die zou je dan alleen maar met debridement kunnen behandelen. Maar dat is denk ik ook het voordeel, hè, Boudewijn, van de Bascom, is dat je ook de caudale ziekte, dus ook die complexe sinuspiel met een drainerend openingje dicht bij de anus, dat je die best wel goed met een Bascom kleflift kan behandelen.
Ja.
En dat is bij een excisie eigenlijk niet te doen, want die zit heel dicht bij de anus dan met een groot type wond. En voor minimaal invasieve technieken is het ook minder geschikt. In mijn ervaring falen die veel vaker als het dicht bij de anus zit.
Ja, het is wel wat lastiger, maar het is ook, ik denk dat dit ook het pleidooi moet zijn om zo'n verschuivingsplastiek, denk ik, gewoon in Nederland uit te rollen en dat chirurgen dat gaan doen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Het maakt het echt een hoop leuker. Ja. En hoe lang moet je wachten voordat je zoiets inzet? Want zoals gezegd, het wordt met elke operatie en zeker met excisieoperaties en dan ook misschien suboptimale primaire wondgenezingstechnieken.
We land je gewoon van de regen in de drup.
Ja, het wordt steeds lastiger. Iedere keer komt het steeds dichter bij de anus en dat maakt het gewoon lastiger. Dus doe gewoon 1 of 2 keer een goede minimaal invasieve techniek. En als dat niet werkt, leer een goede verschuivingsplastiek, waarbij wij denk ik echt wel dat die off-midline technieken daar de voorkeur voor hebben. En zet die wat eerder in het behandelalgoritme in.
Ja, dat sluit mooi aan bij de vraag over de recidieven, hoe je dat aanpakt. Dus je zegt eigenlijk in het algemeen 1 of 2 keer minimaal invasief en dan een verschuivingsplastiek. Is dat grofweg hoe je de recidieven behandelt? Of?
Ja, dat gezegd hebbende doe ik het ook wel eens primair hoor. Als ik iemand binnen zie komen en die heeft echt, zoals de Engelsen dat clenchers noemen, dat je echt enorm je best moet doen om überhaupt de bodem van de bil na te kunnen zien, dan kan je bijna al bedenken dat, ja, dat die minimaal invasieve technieken, dat die niet gaan werken. En in dat soort gevallen doen we soms wel primair een verschuivingsplastiek. Na goede uitleg daarover natuurlijk. Maar recidieven, ja, eigenlijk voor alle recidieven die we langs hebben gekregen, een Bascom Clef Lift. En dat werkt eigenlijk iedere keer wel heel goed. Je kan ook na een Bascom Clef Lift hetzelfde weer doen. Maar dan betekent het waarschijnlijk dat er iets niet helemaal optimaal is gegaan. Dus dat er nog wel wat diepte in de bilnaad zit.
Het is soms wel iets waar mensen naartoe moeten groeien. In die zin dat zulke jonge mensen, als ze in 1 keer zien wat dat dan inhoudt, zo'n verschuivingsplastiek, dat ze dat niet willen. En dat ze daarom voor die minimaal invasieve kijk komen. En ze kijken dan op internet en dan zien ze laser en denken ze, oh kijk, dat moet ik hebben. Maar goed, ze moeten wel weten dat er hoge kans is op recidief. Maar als je dat met die mensen spreekt, die zeggen, nou, ik denk dat je toch beter een Bascom Clef Lift kan ondergaan, dan zijn ze toch nog wel eens terughoudend. Zeggen ze, ja, dat wil ik niet. En dan kiezen ze toch weer voor minimaal invasief en die komt dan toch weer terug. Maar het is dus heel moeilijk ook vind ik, om de patiënten zover te krijgen. Want ik ben het eens met Boudewijn. Soms heb je gewoon iemand, die moet je gewoon een Bascom kleflift geven. Maar dat willen ze dan zelf niet. En dat is dus iets waar ze dan toch achter moeten komen dat dat dan toch beter is.
En als je daar weer een recidief bij krijgt, doe je het dan nog een keer? Of?
Ja, nee, dat kan je nog een keer doen.
Bij een Bascom?
Ja.
En kan je dezelfde techniek nog een keer gebruiken of moet je dan een switch maken?
Ja, de Amerikaanse chirurg die bekend is om zijn aantallen Bascom kleflifts die hij gedaan heeft, Immerman, die zegt als je een recidief krijgt, heb je eigenlijk de bilnaad niet oppervlakkig genoeg gemaakt. Of je hebt te weinig huid weggehaald. En daar ben ik het op zich wel met hem eens, hè, dat toch nog wel eens het geval is. Er zit ook een leercurve bij. Hè. We hebben ook zelf onze serie nagekeken, ook met het Van Wil Bethesda. En ik ben als laatste begonnen. Bij mij zie je dat de resultaten ook wat slechter zijn. Waarschijnlijk omdat je in het begin minder durft weg te halen. En dus daarom is het belangrijk dat je geproctord wordt in dit soort ingrepen. Dat je ook weet wat je wel en niet kan. Dan zullen de resultaten waarschijnlijk ook beter zijn al in het begin bij mensen die deze techniek gaan adopteren.
Ja.
En voor mij nog een laatste vraag. Die minimaal invasieve technieken, die kunnen we gewoon op de POC doen? En de rest doen we gewoon op de OK?
Ja, ik denk het merendeel van minimaal invasieve technieken, die zou wel op de POC kunnen.
Quick four.
Robert, wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
Tweewielers. Dus racefiets vind ik erg relaxed. Dat is een beetje uitlaatklep, je hoofd leegmaken. Plus natuurlijk sportief. Je moet ook een beetje ontspannen naast onze drukke werk. En ja, kijk, als dat niet hard genoeg gaat, dan pak ik mijn motor en maak ik een ritje. Ik vind het lekker om naar sommige plekken met de motor te gaan, door de files heen en... Ja, sinds mijn 16e eigenlijk wilde ik al een Harley Davidson. Dus het heeft even geduurd, maar eindelijk heb ik er een.
Oké, mooi. En Boudewijn, je hebt al psychologie gestudeerd. Maar wat was je geworden als je geen chirurg was geworden? Of wat was je gaan doen?
Nou, ik weet niet of ik daar hele zinvolle dingen mee had kunnen doen. Maar het idee was toen iets met marketing of reclame, dat soort dingen. Maar ik heb binnen de geneeskunde heb ik wel geflirt met plastische chirurgie. Maar een beetje een onderzoeksstage.
En daar was wel van verschuivingsplastieken misschien.
Nou ja, weet ik niet. Weet ik niet, maar ik denk dat... Maar goed, ik ben daarna denk ik gewoon verleid door de chirurgie tijdens mijn kooschap. En de aantrekkingskracht van een grote groep van verschillende pluimages, verschillende leeftijden... veel verschillende dingen, maar toen ook al de opkomende differentiaties, dat trok mij zeer.
Mooi. En dan Robert, welke tips zou je zelf geven aan het begin van je carrière?
Wees iemand met doorzettingsvermogen. Ik denk als jij doorzettingsvermogen hebt, dat je overal kan komen waar je wil. En dat geldt op elk gebied. Dus waar wil je komen te werken later als chirurg, maar ook welk onderzoek wil je gaan doen. Het lijkt soms moeilijk, maar ja, als je doorzet dan kom je er wel. Kijk maar ook naar hoe Boudewijn en ik dit gedaan hebben. We zijn hier al jaren mee bezig en eindelijk begint... Nou, al dat zaaien zich nu vruchtjes af te werpen. Dus dat zou ik willen meegeven.
Mooi. Ja.
Boudewijn, we zitten hier met GE-chirurgen. Wat is de grootste verandering in bedrijven van de chirurgie tijdens jouw carrière? Maar je mag dus geen laparoscopie noemen.
Ja, die was al vaak langsgekomen. Hè? Nou, dan denk ik dat ik de energy devices ga noemen. Want dus de ultrasone, de sectie, de advanced bipolar... klemmetje, touwtje, touwtje, knip hebben overgenomen. Want ja, dat heeft natuurlijk ook veel in de laparoscopie mogelijk gemaakt. Maar ja, dat is denk ik wel een redelijke revolutie geweest.
Duivelse dilemma's.
Boudewijn, Ierland of Engeland?
Engeland.
Je hebt in beide landen gewoond.
Ja, ik ken Engeland beter.
Robert, jullie zijn ontzettend fan van reizen. Huisje in het buitenland of een leerstoel sinaspiel?
Nou, laten we niet overdrijven met een leerstoel, dus huisje in het buitenland.
Boudewijn, zeilen met de familie of wintersport met de vakgroep?
Ja, sorry, maar zeilen met familie.
En Robert, alleen nog maar de bilnaad of alleen nog maar liesbreuken?
Alleen maar bilnaad. Absoluut. Die is breuk doe ik al jaren niet meer.
En als we hem nou zouden alleen maar de bilnaad of colonresecties?
Oeh, dat is een lastige. Ja, moet kiezen, hè?
Ja.
Daarom is het een duivels dilemma.
Nou, ik,
dan ga ik voor de bilnaad, omdat ik denk dat toch meer zorg voor die patiëntengroep nodig is. Colorectaal zijn al genoeg mensen die zich ermee bezighouden, veel onderzoek naar gedaan wordt. En bilnaad is nog steeds een ongeschoven kindje.
Goed, dan gaan we afsluiten. Hebben jullie nog een laatste boodschap voor de luisteraar of iets wat jullie mee willen geven aan de luisteraar, wat ze echt moeten onthouden van deze aflevering? Boudewijn.
Nou, geen grote excisies meer met het openlaten van de wond. En zeker niet sluiten in de middenlijn. Leer een goede minimaal invasieve techniek en een verschuivingsplastiek.
Ja, nee, daar ben ik mee eens.
Mooi. Nou heren, we mogen jullie dan ontzettend bedanken voor deze leerzame en praktische aflevering.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, superleuk om aan deze podcast mee te kunnen werken.
En voor de luisteraars met interesse in de proctologie, luister dan ook naar onze Proctos Academy podcast, waar we allerlei proctologische ziektebeelden bespreken.
Dit was Met het Mes aan Tafel. Tot de volgende keer. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. De beweringen en meningen van de sprekers in deze podcast vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Stryker.